Als het goed is, een herkenbaar plaatje voor jullie. Hier heb ik 2 weken geleden over gepreekt. De kern van Jezus en boodschap. 2 weken geleden vroeg ik jullie, wat is Jezus een hoofdboodschap? Hoe zou je het samenvatten? En de meeste van jullie hadden het waarschijnlijk toen verkeerd, maar nu ben ik benieuwd. Wie weet dit nog? De kern van Jezus en boodschap. Ik hoop iemand, anders is het echt erg gesteld met hoe preken aanslaat. Iemand, de kern van zijn boodschap. Bekering inderdaad, en nog? Koninkrijk, kijk, perfect. Bekeer je, kom tot inkeer, want het koninkrijk van God is van de hemel, van de God en de hemel is onteven. Jezus gebruikt beide. Koninkrijk van de hemel is nabij. In Marcus en Lucas telkens weer wordt het herhaald. Dat is wat Jezus zegt. Het koninkrijk van God is nabij. En als ik hierover spreek in de kerk of met mijn katsanten, dan zie ik heel vaak een hele glazige blik. Koninkrijk, ja, wat moet ik dan mee? Koninkrijk, hoezo? Voor de Joden was dat niet zo. Voor de Joden was dit een heel vanzelfsprekend en iets heel natuurlijks. Die psalmen die we net gezongen hebben, het zijn psalmen die zij een leven lang zongen. En waar gaat die psalmen over? Er komt een koning. En die koning gaat regeren over heel de wereld. Alle volken zal naar Israël toestromen en de wereld gaat een mooie en een betere plaats worden. Dat is wat zij een leven lang al hoort. In hun wereld zagen zij het koninkrijk als zo. Dat was hoe het voor Christus was. 2 cirkels. Je hebt God, dat is waar God woont, de hemel. En je hebt de aarde. En op aarde, daar woont de mens. En God maakt heel duidelijk in het Oude Testament, die 2 cirkels kan niet overlappen. Heel het Oude Testament, heel die tempelverhaal, wat laat het zien? God en mens gescheiden. Een gordijn tussen God en mens, een offer, anders kan je niet bij God komen. God zegt, ik woon niet hier op aarde. Het is 2 cirkels die totaal los van elkaar, of niet totaal, maar die los van elkaar staat in het Oude Testament. En in heel het Oude Testament wordt gezegd, die cirkels komt bij elkaar. Er komt een moment waarop de koning naar aarde zal komen, God zelf. En hij zal regeren. En die verwachting, dat leefde enorm in Israël. Wanneer komt God, wanneer komt eindelijk hemel en aarde weer bij elkaar? En dan komt Jezus dus. En hij zegt, het koninkrijk van de hemel is nabij. Nabij, dan denk je, oh, het raakt elkaar nog niet helemaal. Maar als je dan verder leest in de evangelies, dan zegt Jezus op een gegeven moment, het is er. Matthäus 17, als jullie zien dat er duivels uitgedreven worden, dan is het koninkrijk er. Wat Jezus zegt, het moment is gekomen. Het moment van overlap. Even kijken. Komt Tom wil even doorklikken. Dit is waar we nu zijn. Of dit nu, dit is waar Christus zegt, dit is wat gebeurt. Ik ben gekomen, ik ben God. En het koninkrijk van de hemel is nu, het is aanwezig. Hier en nu. Met mij. En aanvankelijk stromen de Joden naar Jezus toe. Want hij doet wonderen. Ik bedoel, waar heb je ooit gehoord van iemand die op water loopt? Ja, dat is God. Waar heb je ooit gehoord van iemand die honderden mensen gezond maakt? Geweldig mooi. Dus zij zien het en die verwachting dat groeit in Israël. Is de koning nu echt eindelijk hier? Maar langzamerhand in het evangelie zie je dat ze zich steeds meer afkeren van Christus. Want Jezus zegt, ik ben koning, ik heb alle kracht, ik heb alle macht in heel de wereld. En zij stellen de vraag, maar hoezo dan? Hoezo? Als u de kracht hebt en alles kan doen, waarom geneest u maar 10 van de 100 mensen? Waarom stapt u een plaats binnen waar zoveel zieke mensen zijn en u kiest er 1 uit? Waarom overheerst de Romeinen ons nog steeds met vreselijke geweld en onrecht? Als u dan koning bent, als u die machtige God is, waarom is ons wereld zo'n rotzooi? Ja, we zien wel tekenen, maar in het geheel, klinkt dit al herkenbaar voor jullie? Als ik zeg, Jezus is koning, De Bijbel zegt, hij is in de hemel waar hij zit met macht en kracht, waar hij alles regeert, alles is in zijn hand. Het overlapt nu, zegt de Bijbel. Wat zeg jij dan? Ja, mooi, maar, ik zie er wel wat van, maar, als Christus regeert, waarom is er zo ongelooflijk veel onrecht in deze wereld? Waarom is deze wereld zo kapot? Waarom sterven ons geliefden nog steeds? Waarom zoveel diepe, diepe kwaad in deze wereld? Als hij regeert, als hij koning is? Voelt u aan? De vraag van de Joden in die tijd is precies de vraag van nu. Want de Joden die verwachten dit. Als het koninkrijk komt, dan komt de hemel op aarde. Het koninkrijk der hemel komt op aarde. God en mens bij elkaar, geen kwaad meer. Als je het Oude Testament leest, leeuw en lam bij elkaar. Geen traan, geen pijn, geen ellende meer. Dat is wat zij verwachten. En hoezo? Hoezo kunt u zeggen dat u koning bent? Hoe kunt u het nu nog zeggen? En deze wereld is zo kapot. Jezus gaat bezig met deze vragen. En in de evangelies vertelt hij heel veel verhalen. Verhalen om juist dit uit te leggen. Hoe de tijd waarin wij nu leven in elkaar zit. Hoe het werkt. En als we tijd hebben gaan we 3 verhalen doen. Maar ik hoop 3. Dus ik moet de eerste gewoon snel genoeg doen. Dat is ook de langste meteen. Matthäus 13, versen 24 tot 30. Oh ja, je moet even heel goed opletten, want straks ga ik jou vragen stellen. Dan mogen jullie het in gaan vullen. Dus jongeren, vooral jullie, mogen goed opletten, want de vraag komt als eerste voor de jongeren. En daarna bij de ouderen. Matthäus 13, versen 24 tot 30. Het gelijkenis die direct hiervoor is de zaad die gezaaid wordt en op verschillende plaatsen valt. Op de grond, op stenen, ga maar door. En dan komt de volgende. Hij hield een andere gelijkenis voor. Het is met het koninkrijk van de hemel als met een mens die goed zaad op zijn akker uitzaaide. Terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand onkruid tussen het graan zaaien en vertrok weer. Toen het jonge gewas opschoot en vrucht begon te dragen, kwam ook het onkruid tevoorschijn. De knechten kwamen de heer des huizes vragen. Heer, hebt u soms geen goed zaad op uw akker gezaaid? Waar komt dat onkruid dan vandaan? Hij antwoordde. Dat is het werk van een vijand. De knechten zeiden tegen hem. Wilt u dat wij er het onkruid tussenuit wieden? Hij antwoordde, nee, want dan zouden jullie met het onkruid ook het graan lostrekken. Laat beide samen opgroeien tot aan de oogst. Dan zal ik, wanneer het oogsttijd is, tegen de maaiers zeggen, wiet eerst het onkruid, wint het in bundels bij elkaar en verbrand het. Breng dan het graan bijeen in mijn schuur. Tot zover. Een opvallende gelijkenis in opzicht van deze gelijkenis begint net iets anders dan alle andere gelijkenissen. En het is niet goed vertaald in de NBV en ook niet in de Herziene Statenvertaling. Van Bruggen heeft me het geleerd. Jezus begint hier met een passieve werkwoord. Dat wil zeggen, hij zegt, het koninkrijk van God wat jullie nu meemaken op dit moment, het is zo en zo geworden. Deze gelijkenis zegt, dit is wat jullie nu meemaken op deze aarde. De boer. Wie is de boer? Wie durft het? De boer. Ik ga geen namen noemen, dus je moet vooral snel zijn voor ik je naam wel noemt als het te lang duurt. Jezus, God, inderdaad. Jezus, God. God is de boer. Land. De boer zaait op het land. Wat is het land? De wereld, de mens, ja de wereld in zijn geheel, want de mensen komt zo meteen. Koren. Nee. Mijn kassanten van vrijdag waren sneller, kom op, jullie moeten het wel kunnen. Mark. Kinderen van God, inderdaad. De vijand. Ik hoor ergens iets. Niet de goddeloze, de? Satan, kijk, daar gaat het. Onkruid. Onkruid. Zonde hoor ik, maar dat is hem niet. Afgoden ook niet. Goddeloze. Kinderen van het kwaad, zegt Jezus. Ik heb het verkeerd opgeschreven zo meteen, maar kinderen van het kwaad noemde hij het. Oogsttijd. Tijd van oogsten. Jongste dag. En dan nog knechten. Engelen, kijk. Dat ging goed. Dit, net iets later legt Jezus deze gelijkenis uit. En dan geeft hij dus al deze uitleg aan elk persoon. Alleen onkruid heb ik verkeerd opgeschreven dat het woord kinderen van het kwaad te zijn, zegt hij. Een gelijkenis over hoe het is. Heel kort is een gelijkenis waar Jezus zegt, ik ben een boer, ik zaai, er is een vijand, die vijand gooit ook zaad uit. Onkruid tussen alles en ik kies ervoor om niets te doen tot de laatste dag. Een korte samenvatting. Nu zijn er drie verrassende dingen. Jezus zegt, deze tijd nu waar die twee cirkels overlapt, drie dingen. Of tenminste, drie dingen valt op voor de Joden die het hoort. Als eerste, het is nog niet het einde. Het is nog niet het einde. Heel, heel eenvoudig, maar de Joden verwachten dat als Christus komt, als het oordeel komt, als de koning komt, dat die twee cirkels gaat overlappen. Maar Jezus zegt, nee, nu is het een tijd waar de koren nog groeit. Het is een tijd voor koren om te groeien. Het is nog niet oogsttijd. God laat dus toe in deze tijd dat het onkruid en de graan beide naast elkaar bestaat. In ons wereld, in deze tijd, dat merken we om ons heen, goed en kwaad vermengd met elkaar. Leven is nog vol met pijn, met moeite enzovoort. En wat zegt Jezus in deze gelijkenis? Hij zegt, dit is nu typerend aan deze tijd. Deze tijd van overlap. Ik laat het onkruid staan. Ik kies er nog niet voor om nu alle kwaad weg te halen. En wat betekent dit voor ons? Heel vaak bij kwaad vragen wij, waar is God? Als Jezus regeert, hoe kan dat nu gebeuren? Nou, wat Jezus heel duidelijk maakt in deze gelijkenis is, verbaas je niet om het kwaad en pijn en ellende in deze wereld. Het hoort bij deze tijd. Het is niet alsof Jezus niet aan de macht is, alsof hij niet regeert. Nee, hij is de boer die in deze tijd zegt, ik laat het toe. Ik laat toe dat beide naast elkaar bestaat. Dat deze wereld een heerlijke en soms vreselijk ellendige plaats is tegelijk. Dat is wat ik wil. Dat is hoe het gaat. Vraag dus niet bij ellende, hoe kan God dit nu doen? Hij heeft al gezegd. Dit is de tijd waar beide naast elkaar blijven staan. En dan de tweede, waarom doet hij het? De zorg voor de goede plant. Vers 24. Trek het onkruid niet uit, want dan trek je ook het goede plant eruit, de koren. Voor de Joden die dit hoort, was dit drek heel herkenbaar. Het waren landarbeiders en het woord dat Jezus gebruikt voor onkruid is een hele specifieke onkruid. Het is een onkruid dat heel erg lijkt op koren. Het lijkt heel erg dezelfde. Vooral als het jong is. Dus als het jong is en het groeit net op, je kunt het wel onderscheiden, maar dan moet je echt één voor één gaan langslopen en uittrekken enzovoort. Dat gaat heel snel mis. Als het wat ouder wordt, dan herken je het al iets beter. Maar die onkruid, een wortelstelsel is sterker. Dus trek je het dan uit, trek je nog steeds de koren mee uit. Dus je laat het onkruid gewoon maar staan tot het oogst. Want dan is het helder en duidelijk wat beide is en de koren is klaar. Dus die plant mag ook uit. Dat beeld gebruikt Jezus. Een heel herkenbaar beeld van zelfs een Romeinse wet die zegt dat je het niet mag zaaien, die onkruid tussen de koren. Twee dingen dus. En Jezus zegt, omwille van de goede zaad, de koren, komt het laatste dag nog niet. De Joden wilden op dat moment een oordeel. Zij wilden op dat moment dat Jezus het einde maakte, alle dood, pijn, ellende en ga maar door. En Jezus zegt nee, nog niet. Omwille van de koren. Want stel je voor dat hij deed. Was jij er nu? Als hij deed, als het eindoordeel kwam met Jezus op dat moment, bestond jij? Was jouw ouders gelovig? Was jij gelovig? Nee. Dan was het einde op dat moment gekomen. En in het nieuwe hemelrijk komt er geen kinderen bij enzovoort, zegt Jezus. Dus wat zegt God? Omwille van mijn mensen, de mensen die nog komt, de graan. Omwille van hun. Ga de geschiedenis nog door. Want ik wil dat ze gered worden. Ik wil dat mijn mensen bij mij komt. Dus waarom gaat de geschiedenis door? Waarom laat God alle ellende toe? 1 Petrus zegt het al. Om zijn uitverkorenen, om de mensen die hij zoekt en roept. En dan de derde. Het lijden van de boer. Nou, elke goede boer, die heeft een hekel aan een land met twee verschillende dingen op. Dat kan toch niet? Wat zou die boer kunnen doen? Helemaal aan het begin, het wordt aan het begin ontdekt. Nou, plat gooi het boel, opnieuw zaad erin. Dan heb je weer evenveel oogst of veel meer. Want geen onkruid. Maar wat doet de boer? Hij laat het staan. Hij laat het staan, hij laat toe dat die vijand is waarop zijn akker rondloopt, terwijl hij dat gewoon weg kan jagen. Hij weet dat die vijand er is. Hij lijdt. En zie je hier al het vooruitkijkje naar Christus. Christus die het kwaad verdraagt, Christus die het kwaad op zich neemt, Christus die straks aan het kruis, over 2 weken gaan we dat gedenken, het kwaad over zich heen laat komen. Waarom? Te willen van jou en mij, ter wille van de goede zaad. Wij leven in een wereld vol met pijn, met moeite, met onrecht, met gebrokenheid. En dat is hoe het nu is. Dat is de tijd waarin we leven, die twee overlapt elkaar. Veel moois, veel goeds, gelovigen, mooie dingen dat gebeurt. Je ziet de tekenen van het koninkrijk, maar ook zoveel pijn. Hoe leef je nu? Je zegt, God roept mij om te leven als Christus. Om het kwaad te dragen, te verdragen. Om in pijn en lijden te zeggen, ik laat Gods grootheid en liefde zien. Zodat de wereld om me heen ziet hoe mooi hij is. Zodat de koren groeit en bloeit. Ik leef voor hem. Straks gaan we verder hiermee. Nu gaan we eerst zingen. En we gaan het staande doen, dan sta ik niet alleen. We zingen 1 vers van Psalm 97, vers 1. Dit is typisch zo'n voorbeeld van een psalm die gaat over de koning. Dat is wat de Israëlieten verwachten. Grappige feitje voor jullie nog. Elke Joodse jongen en meisje voor een dertiende moest heel de psalmboek uit hun hoofd kennen. En dan niet gezongen psalmen, maar alle 150 letterlijk moesten kon opzeggen. Dit is wat zij gewend waren, hier waren ze getraind. Elk jongen en meisje voelde tot in het diepste van hun wezen, die koning komt er en dat is zo'n schitterende koning. En dan komt Jezus dus en hij gaat een gelijkenis vertellen, maar twee gelijkenissen nog. Versen 30 tot 33, twee hele korte. 31 tot 33. Dat is dus Matteüs 13. Hij hield hen een andere gelijkenis voor. Het koninkrijk van de hemel lijkt op een zaadje van de mosterdplant, dat iemand meenam en in zijn akker zaaide. Het is weliswaar het kleinste van alle zaden, maar het groeit uit tot de grootste onder de planten. Het wordt een struik en de vogels van de hemel komen nestelen in de takken. Hij vertelde hun een andere gelijkenis. Het koninkrijk van de hemel lijkt op zuurdesem, die door een vrouw met 3 zakken meel werd vermengd, tot alle meel doordesemd was. Dat was het. Weer dus twee kleine verhalen. Grappig genoeg, 1 voor een man en 1 voor een vrouw. Die twee verhalen vertellen ongeveer dezelfde. Maar Jezus doet het vaker, dat hij 2 verhalen vertelt die hetzelfde zijn. En 1 voor de mannen van die tijd, 1 voor de vrouwen. Dus de mannen, die werken in het land, die snappen het mosterdzaadje natuurlijk, ja. En de vrouwen in die tijd, die werkten in huis. Die waren bezig met brood bakken, dat is natuurlijk. Hetzelfde betekenis, 1 voor een man, 1 voor een vrouw. Doet hij bijvoorbeeld met het gelijkenis van de verloren schaap en tegelijk een gelijkenis van de verloren penning. Precies hetzelfde, 1 gericht op een vrouw, 1 gericht op een man. Mosterdzaad dus, een kleine zaadje. Mosterdboom, dat kleine zaadje wordt heel groot, een struik eigenlijk. En dan nog gist. Zuurdesem. Anders dan onze gist, het werkt heel langzaam. Het is een type plantje dat je in brood zet om brood luchtig te laten maken. Dus eigenlijk is het rottend meel. Je drukt het in een deeg in en dan langzamerhand komt er allemaal belletjes en het brood wordt luchtig. Best interessant om over te lezen, maar ik ga jullie de chemie besparen. We gaan weer dat tabel even langs. Mosterdzaadje staat voor. Wie weet het? Koninkrijk, inderdaad. Akker. Wereld. Mosterdstruik. Nee. Koninkrijk weer. Hetzelfde, alleen in een latere fase, zeg maar. Vogels. Wat zeg je? Engelen, nee. De? Nee, de vogels komen schuilen in de nesten. Die bouwen nesten en die komen schuilen in het boom. Nee. De wereld, de naties, alle volkeren die naar God komt en naar het koninkrijk komt. Zuurdesem. Woord van God, nee. Weer het koninkrijk, hetzelfde weer. En meel, weer de wereld. Het twee dezelfde beelden, het legt hetzelfde uit. Oké, gaan we weer 3 verrassende dingen bij langs. Als eerste is het koninkrijk een proces. Ik heb het al voldoende duidelijk gemaakt. De Joden verwachten het in 1 keer, maar het gaat langzaam. Langzaam overlapt die cirkels als het ware. Langzamerhand trekt het koninkrijk door de wereld heen. En dat zie je dus in die 2 beelden. Het zaadje, heb je ooit een boom zien groeien? Of een struik zien groeien? Nee. Het is langzamerhand een proces die ergens heen gaat. Zuurdeeg, je doet het daarin en het duurt dagen voor dat hele grote hoop meel. Jezus noemt een ongelooflijke hoeveelheid meel. Voordat dat het doortrekt als het ware. Het is een langzame groei. Wel zeker een groei en het gaat ergens naartoe. De vogels van de hemel komen schuilen. Een geweldige plaats om te zijn. Maar het gaat langzaam. Dit zie je. Wij zijn 2000 jaar verder. En weet je, Jezus was dat eerste mosterdzaadje, zeg maar. En inmiddels is dat struik een ongelooflijke struik geworden. Of het beeld van de zuurdesem. De hele wereld kent inmiddels Christus. Het is de grootste geloof in de wereld. Binnenkort wordt de Bijbel in de laatste bekende taal vertaald. Best een kans dat Christus terugkomt dan. Hij zegt, ik kom terug als heel de wereld van mij gehoord heeft. Binnenkort de laatste. Die zuurdeesem is de afgelopen 2000 jaar inderdaad dwars door die hele wereld getrokken. En alle vogels van de wereld is komen schuilen in die boom. Overal vind je gelovigen, overal vind je christenen. Ja, het ging heel anders dan zij dachten. Langzame groei. Maar langzaam is van binnenuit is de wereld aan het veranderen door het boodschap van Christus. En het is dus belangrijk om dit mee te nemen, dat proces. Want zo gaat het ook in jouw leven en in mijn leven. Toen ik 18 was en belijdenis deed, toen dacht ik van wow, ik ben een gelovige. Nu ben ik 32 en ik kijk terug en ik dacht van oh, wat wist ik nog weinig en wat was mijn vertrouwen nog klein en kinderlijk. En zeg maar, het groeit. En ik weet je, als ik 80 ben, dan kijk ik nu terug naar mezelf en denk van wat een kleine rotjongen. Het verandert constant. Zo is het leven, zo groeit geloof langzamerhand, het doortrekt heel je wezen. Je begint steeds meer dingen te snappen, steeds meer dingen zie je in geloof. Heb dus geduld met jezelf. Heb geduld met jezelf, met je moeite om heilig te zijn, met je moeite om dingen te snappen. Het gaat langzaam. Heb geduld met de kerk. Ik weet dat ik 4 jaar geleden kwam en hoopte dat 1 preek als ware alles veranderd, maar nee. Nee, het gaat langzaam, stapje voor stapje. Kijk zo naar de mensen om je heen, naar je kinderen, naar de jongeren. Ik weet dat ik op een gegeven moment op catechese ontdekt van, ik verwacht van de jongeren om te zijn waar ik ben op dit moment. En ik dacht, Ruud, hoe gek ben je? Toen jij 16 was, hoeveel was jij nog aan het Bijbel lezen? Hoeveel bad jij eigenlijk? Hoezo verwacht je dat ze drekkel hier zit? Het is een proces. Respecteer het proces, maar zie altijd, het gaat ergens naartoe en benoem dat en zie dat bij de mensen in je omgeving. Waar God werkt, waar God bezig is, dat gaat hij door en hij laat het niet los. Dus als je in je omgeving dat kleine begin ziet, benoem het. Zeg het, ja, God is in jou begonnen en hij zal volvoeren wat hij doet. Wat is het eerste? Het koninkrijk is een proces. Tweede, het koninkrijk gaat via de dood, en dan wil ik daar nog bijvoegen, naar het leven. Het gaat via de dood naar het leven. Het schokkende van de beeld van Jezus was voor de Joden dus, dat Jezus het koninkrijk vergelijkt met een piepklein zaadje. Hoezo? Een grote koning en een kleine zaadje? Dat past niet bij het oud-testamentische beeld. En helemaal niet een zaadje dat de grond in verdwijnt. En wat gebeurt met zo'n zaadje? Kan je het na een jaar weer terugvinden? Nee, die is weg. Die is veranderd in een boom en is heel anders. Maar een zaadje is weg. Dood. Helemaal niet met zuurdeesem dat verdwijnt in een grote hoop deeg. En wat gebeurt mee? Kan je terugvinden? Nee, is weg. Het verdwijnt in het geheel. Allebei de keren gaat het via de dood, via het verdwijnen naar het leven. Voor de deeg gebruikt hij een woord in het Nederlands dat er het kleine hoopje zuurdeesem wordt gemengd in die deeg. Maar hij gebruikt een woord voor verstopt. Het wordt er een weggestopt. Crypto. Zoals een graf, een crypt. Zie je hier in deze 2 beelden alweer Christus schitteren? Wat is zijn weg? Via het grond, via sterven, via een graf. Naar een nieuw leven. Naar een boom, net als een zaad dat gezaaid wordt. Zo gaat het koninkrijk. Net als die zuurdeesem klompje in alles heen verdwijnt, zo het koninkrijk. Via dood en naar leven. En dit is dus ook ons leven. Dit is ook hoe het koninkrijk werkt bij ons. Figuurlijk en letterlijk dood. Figuurlijk in opzicht van... Wanneer groeit Gods rijk in ons? Wanneer groeit geloof? Is dit wanneer jij zegt van, oh, ik ben een sterke beer van een kerel. Ik kan geloven, ik blijf geloven, ik ben wel goed bezig. Groeit het dan? Nee, dan krimpt geloof. Dat zie ik altijd wel om me heen. Wanneer groeit geloof? Wanneer wij zeggen, ik ben een mens die zo afhankelijk ben. Ik heb God zo nodig. Ik kan dit niet in eigen kracht. wanneer je als het ware sterft, het oude mens aflegt in de woorden van Paulus, via dood naar leven. En letterlijk dus ook, als Christus niet snel terugkomt, wat is ons weg? Wat is elk van ons zijn weg? Via een graf naar nieuw leven. Elk van ons zal gezaaid worden als een zaad, 1 Korinthe 15. Om op te staan in een nieuw leven, met een nieuwe vorm, een nieuwe mens. Dit is het weg van de koninkrijk hier op aarde in de tussentijd. De weg die Christus ook ging. Wees niet bang voor die weg. Wees niet bang voor die weg in jezelf. Als je merkt van ik sterf, ik heb het gevoel dat ik het niet kan, het lukt me niet. Wees er niet bang voor. Dit is het weg van leven. Als je zelf sterft, wees er niet bang voor. Dit is het weg naar het leven. En ook als kerk. Wij leven in een tijd van kerkverlating. De kerk zoals we die kent, die sterft om ons heen. Met enorme getalen. Maar vrees niet. Gods koninkrijk via dood naar leven. Als wij aanvaren bij God leven in alle zwakheid en alle kwetsbaarheid, dan zullen we groeien. Dan de laatste. Het koninkrijk begint bijna onzichtbaar, ook die heb ik veranderd. Het begint bijna onzichtbaar, eindigt enorm groot. Jezus gaat die onzichtbare weg. Hij wordt geboren in een stal. Hij vlucht naar Egypte. Hij woont in Nazareth. Kan er iets goed komen uit Nazareth, zegt een discipel. Hij kiest geen grote rabbies van die tijd. Hij kiest gewone vissermannen. Hij gaat op een ezel Jeruzalem binnen. Hij sterft van een kruis. Zwakheid, kleinheid, minuscule zaad. Maar dat kleine begin is uitgegroeid tot een wereldwijde kerk. Niemand had dat ooit voorzien. Niemand had ooit voorzien dat een kruis een religie kan worden. Ik bedoel, het was een schande in die tijd. Dat iemand die verlies in de ogen van heel de wereld het begin kan zijn van een wereldwijde koninkrijk. Niemand. Maar het is gebeurd. Dat zaadje is enorm geworden. Zie Gods koninkrijk om je heen. Zie het. In de gelovigen om je heen, in de zwakheid om je heen, in de afhankelijkheid, in de vertrouwen. In alle christenen die de weg gaat van Christus. Verwonder jezelf. En weet, wat Christus zegt klopt. Het einde zal komen. Het einde zal komen. Want als het begin al klopt, wat hij gezegd heeft en het zal gebeuren, als het zo precies gebeurt in deze wereld. Hij komt terug. Verwacht hem en wees er blij mee, want dan worden we eindelijk volledig bevrijd van die tussentijd. En dan komt de nieuwe hemel, de nieuwe Jeruzalem naar de aarde afdalen. En dan op aarde een nieuwe hemelrijk, met God en mens samen. Amen. We gaan met elkaar zingen, gezang 118, vers 1.